Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Huis Pies uit de Groene Straat. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen uit Psalm 81. In Psalm 81 horen we over de trouw van God en tegelijk ook het afwijken van het volk Israël. In deze psalm komt dat naar voren. We beginnen met de versen die we heel goed kennen. Ook later nog zingen we versen die heel goed kennen, maar dan horen we in bijzonder ook van hoe goed de Heere is, maar dat uiteindelijk zijn volk vaak zo slecht luistert. En dat zal ook in de verkondiging hoorbaar zijn, in de verkondiging vanuit Hosea. We willen nu samen zingen op Psalm 81, vers 1 en 7. Van ons geloof zingen we opnieuw uit Psalm 81 en dan het tweede vers. En daarin klinken onder andere de woorden: roep zijn grootheid uit. De grootheid van God die wij belijden vanavond met de apostolische geloofsbelijdenis. En dat doen wij in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk. En een ieder belijde met mij in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd is, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, neergedaald tot in de Godverlatenheid. Hij is het die op de derde dag is opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten we samen bidden tot die God en Vader in Christus. Laten we bidden. Barmhartig en genadig God, grote God. Ja, dat willen wij doen. Ook door die aanzet vanuit Psalm 81. Roep zijn grootheid uit. En we danken u dat we dat mochten doen door dat samen te zingen. Wij danken u dat ook de organist dat ook mocht laten horen. Dan mogen op zo'n moment ook alle registers open en dan mag het klinken. De loflied en de dank en de aanbidding aan u. En we horen dat ze daar vroeger dus ook alles in mochten gebruiken om u groot te maken. om dat niet op een sobere manier te laten plaatsvinden, maar op een hele volle manier. Opdat we het horen en voelen, Heere, hoe groot u bent. Heere, wij sluiten daarbij aan en wij komen tot u in het gebed om tegelijk u te danken dat u ons vanavond opnieuw samenbrengt, samen rondom uw woord, in uw huis, in ochtend, samen met mensen in de kerk, samen met mensen thuis, samen, Heere, met u. Want dat maakt deze ontmoeting zoveel meer dan andere ontmoetingen. Ook vandaag zullen er ongetwijfeld allerlei ontmoetingen hebben plaatsgevonden van mensen. In de ruimte die de samenleving weer wat heeft, zullen mensen daarvan gebruik gemaakt hebben. En wij ook. Maar wat stijgt deze ontmoeting van mensen uit boven al dat andere? Want dit is een ontmoetingsplaats waarin wij u mogen ontmoeten. Waarin uw stem klinkt, waarin u zichzelf wil laten ontmoeten aan jong en oud. En we willen u vragen of u dan ook dat wonder wil verrichten. Het wonder van de verlichting van de Heilige Geest. Dat hij in ons midden komt, onze harten opent voor dat woord. En dat die woorden die mogen klinken ook mogen zijn tot eer van u en vrucht mogen dragen in ons leven. Heere, wij willen u bidden, geef ons een goede aandacht. Dat even we een uur mogen hebben waarin de zorgen van alle dag even wat op de achtergrond mogen staan. Dat we aandacht mogen hebben ook met de kinderen, met de ouderen, maar ook als we alleen zijn, ook in onze eigen huiskamer of zorgcentrum. Heren, dat wij ook mogen weten dat wij ook in het gebed ook aan die broeders en zusters mogen denken. En dat zij ook mogen weten, Heere, dat u hen ziet. Heere, dat ze dat ook mogen beseffen, dat ze dat mogen ervaren. Heere, wilt u ook daar, ook met uw Heilige Geest, ook de gemeenteleden omringen. En dat ze toch mogen ervaren. Ik zat misschien wel op een afstand, maar tegelijk was ik voluit als zittend in de kerk. Zittend onder het gehoor van mijn God en Vader in Christus Jezus. Verhoor onze gebeden, Vader, doe genadig weg. Wat de zegen in de weg staat, vergeef ons onze zonden en we bidden het u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we willen samen de Bijbel openen in het Oude Testament. We willen samen lezen uit Hosea 11. Hosea 11. En in Hosea gaat het over Gods ontferming over Israël. En we horen in dit Bijbelgedeelte dat Israël beschreven wordt als een kind. Er zijn kinderen in de kerk. Er zijn kinderen ook die nu thuis meeluisteren. Voor de Heere is ook zijn volk Israël een kind. Ja, echt een kind geweest. Een babytje, zou je kunnen zeggen. Hij heeft dat kind vastgehouden. Hij heeft dat kind gevoed. Hij heeft dat kind opgevoed. En daar gaat het over. Dat God zo'n vader is en ook was voor Israël. En tegelijk gaan we horen over de reactie van dat kind. En dan daar weer de reactie van de Heere God op. Nou, we gaan dat lezen, maar ook in de verkondiging zal dat de boodschap zijn. Nou, laten we het samen lezen. Hosea 11 vanaf vers 1. En dat zijn dan woorden uit de mond van de Heere naar zijn kind Israël. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, dan mag je ook denken aan de profeten, de mensen die de stem van God spraken, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij. En voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Daar bedoelt hij dan ook weer mee, dat volk van God. Efraïm, Israël, dat is dat kind. Ik leerde hem lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen, en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte. Maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Here aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Here. Gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij het fotoalbum van Israël. In de versen 1 tot en met 4 wordt als het ware ons een fotoalbum weergegeven. En we gaan luisteren naar in de verkondiging naar die verdere lijn. Dat aan de ene kant in de Bijbel steeds weer de liefde van God is voor zijn volk. Het is een gouden draad. En tegelijk zien we ook die zwarte draad van ontrouw van Israël. En niet alleen van Israël, we gaan dat ook doortrekken ook naar ons en naar de kerk en naar je persoonlijk. Maar dat desondanks dan toch weer die trouw en liefde van God, dat het daarin eindigt. Ik zal hen doen wonen in hun huizen. En als het volk zich dan niet bekeert, mijn hart bekeert zich, staat er. Mijn hart keert zich om in mij, zegt de Here. Dan zal ik de eerste zijn. Al mijn medelijden is opgewekt. En ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Nou, we willen daarbij stilstaan, maar voordat we dat gaan doen, willen we samen gaan zingen uit Psalm 81. En nu in het bijzonder ook die versen, die ook zingen over die zorg van de Heere God als een vader voor zijn volk. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Nou, dat is toch echt zo'n vers waarin je als het ware een ouder ziet die, om in deze tijd te spreken, een kind in de kinderstoel heeft zitten. En zo'n kind hoeft alleen maar te leven van genade. Die kan ook niks, maar die kan alleen maar leven van ontvangen. Nou, dat mag het volk van God ook. Bevrijd door de Here hoeven ze eigenlijk alleen maar hun mond open te doen. Maar dan lezen we in vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. En ook zingen we dan vers 15. Dus Psalm 81, vers 12, 13 en 15. Boven de verkondiging staat Israëls fotoalbum. We mogen vanavond een blik werpen in Israëls fotoalbum en dan zullen we samen Gods heilige liefde zien. Israëls fotoalbum. Ik leerde echter Efraïm lopen, lezen we in vers 3. Hij nam hen op in zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Gemeente van de Heer Jezus Christus, tegenwoordig kan je de mooiste fotoalbums maken. Je kunt een leeg digitaal fotoboek downloaden en vervolgens kun je dat gaan vullen met je eigen digitale foto's. Vele ouders maken op die manier een fotoalbum voor hun kinderen. Heeft u dat fotoalbum al op orde? Ik hoor wel eens dat dat nou juist een probleem is. We hebben zoveel foto's, maar dat ordenen, hè? En uiteindelijk er ook echt wat mee doen. Wat kan het een groot geschenk zijn als het kind volwassen is geworden en zo'n boek krijgt of uit huis gaat. Het kijken van zo'n fotoalbum is altijd, ja, toch vaak een plezierige bezigheid. Maar kan soms ook een pijnlijke zijn. Zeker als er sprake is van gebrokenheid in de onderlinge verhoudingen binnen in het gezin. Misschien geldt dat ook wel voor u. Doet een fotoalbum bekijken u pijn? Omdat u in dat fotoalbum een kind ziet dat wegens een verstoorde relatie nooit meer thuis komt. Wat kan dat diep pijn doen? Is de Heere God ook niet degene die dat meemaakt, die datzelfde meemaakt in Hosea 11? In Hosea 11, de versen 1 tot en met 4, mogen wij een blik werpen in het fotoalbum van Israël. En we lezen, we hebben het samen gelezen, we lezen over een ouder die betrokken is bij de opvoeding van zijn kind. Luister maar. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. Ik leerde hem lopen. En zo'n foto samen lopen, door het gras, door de wei. Ik nam hem op in mijn armen, weer zo'n andere foto. Tussen de Heere en Israël was zo'n bijzondere relatie. Ik genas hem, ik was er bij ziekte, ook van die foto's die soms in ons fotoalbum staan. Ik voedde hem. Het zijn net foto's uit een album. Gemeente, wat laten deze foto's in de eerste plaats een beeld zien van een liefdevolle vader. Een vader die zijn kind omringt met alles wat het kind nodig heeft. Zo'n kind zou toch wel heel veel van zijn vader houden, zou je denken. Maar wat zien we gebeuren? Hoe vaak de vader ook zijn liefde betoont, het kind gaat rebelleren tegen zijn vader. Het gaat weg van hem, wijkt af van hem. Ook om vervolgens nooit meer thuis te komen, zoals wij dat ook kennen, misschien wel bij onszelf of bij gemeenteleden of mensen in de straat. Als het aan het kind lag wel. Maar hoe gaat deze vader nu om met dit kind? Zegt hij op een bepaald moment, het is voorbij. Het kind heeft mij steeds gekwetst, nu is de maat vol. Blijft de deur nu voortaan altijd dicht? Nee, dat laatste lezen we niet in Hosea. Ook al is het wel zo dat de Heere zijn kind op dit afwijken blijft aanspreken. Hij doet niet zo, als het ware, ik zie het allemaal wel door de vingers of zo. Hij blijft zijn kind ook aanspreken op het afwijken. Dat horen we duidelijk, ook uit de mond van de profeten Hosea en Amos. God kon, en dat kan hij nog steeds niet, de ontrouw van zijn volk verdragen. En er zou ook oordeel komen over dat volk, en dat is ook gebeurd. Dat volk, dat is ook weggevoerd in de ballingschap. Maar tegen dit volk zeggen dat het nu definitief voorbij is, dat kan en dat wil hij niet. Waarom niet? Het antwoord staat in vers 9. En gemeente, als u nog de Bijbel voor u hebt liggen, ook thuis de Bijbel, en ik hoop dat je ook zo samen de dienst aan het volgen bent, met de Bijbel op tafel of met de Bijbel op schoot, wil ik eens vragen dat je mee gaat kijken naar Hosea 11. Want er staat iets heel bijzonders. Hè, wat de moeite waard is om te overdenken. Dat is elk woord van de Heere God, maar ook dit woord. In vers 9 horen we de reden waarom God toch niet definitief met zijn volk wil stoppen, maar het ook gewoon niet kan. Waarom niet? Het antwoord staat in vers 9. Daar staat dit. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. En dan lezen we verder. Want ik ben God en geen mens. En dan staat er. De heilige in uw midden. Dat is een bijzondere tekst. Er staat niet, ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, ondanks dat ik God de heilige in uw midden ben. Dat hadden we eigenlijk verwacht. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, ondanks dat ik heilig ben en dat ik de zonde niet kan verdragen. Maar dat staat er niet. Maar hij zegt, ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, want ik ben God en geen mens, ik ben de heilige in uw midden. Hij doet het dus niet omdat hij heilig is. Snapt u het, gemeente? Heilig zijn betekent apart gezet. Heilig zijn, dat wijst op het anders zijn van God. En wij verbinden dat gelijk vaak met zonde. En daardoor zijn wij ook vaak geneigd om dat te verbinden met de heilige toren van God over de zonde. God is heilig, wij in ons leven is er zoveel onheiligheid. Maar dan zouden we inderdaad kunnen voorstellen dat hier ook staat van ondanks dat ik heilig ben en de zonde niet kan verdragen, zal ik jullie sparen. Maar de Heere God en de profeet Hosea, die mag gedreven door de Heilige Geest, nou juist deze bijzondere woorden zeggen, dat hier de heiligheid, het heilig zijn van God betrokken wordt op zijn liefde. Hosea zegt, we zouden zo kunnen voorstellen dat op een bepaald moment, als wij mensen met zulk soort, andere mensen te maken hebben, hè, als iemand ons irriteert en als dat steeds maar doorgaat en je bent goed geweest in iemands leven, en steeds maar weer ben je er voor je kind, dan heb je wel eens van die omstanders die zeggen van, maar je moet nu toch echt wel je grenzen trekken. En misschien op een bepaald moment, er wordt zoveel misbruik van je gemaakt, misschien moet je toch maar even de deur dicht houden. Ik hoop niet dat u zulke mensen om u heen hebt. Ik snap het soms wel, want kinderen kunnen soms heel ver gaan. En zeker als er ook allerlei zaken spelen, als verdovende middelen. Dan snap ik wel dat we dat uit een stukje zelfbehoud, misschien dat tegen iemand anders zeggen. Maar u begrijpt wel, je zou kunnen zeggen, als een mens ons van alles aandoet, als je kind je van alles aandoet, dan in menselijke wijze, dan hebben we een grens. En op een bepaald moment, en dan zeggen we van, het is klaar. En zeker als God dat ook heeft met zijn volk, dan kunnen we toch voorstellen dat hij op een bepaald moment zegt, het is klaar. Ik stop ermee, ik kies wel een ander volk uit. Steeds weer die gouden draad van Gods liefde en trouw, en ook steeds weer die zwarte draad van Israëls afwijken. Dat je op een bepaald moment toch heel goed kan verwachten dat de Heer God zegt, maar nu ga ik een ander volk uitkiezen. Dit loopt op niets uit. Maar wat horen wij in dit Bijbelgedeelte? Dat de Heere God zegt, ja, maar dat doe ik niet. Want ik ben niet zo als jullie. Dat is eigenlijk wat er staat. Ik ben God, ik ben geen mens. Mensen die rekenen vaak elkaar af. Mensen die zetten vaak betaald. En als ik ook inderdaad zou moeten handelen zoals het volk mij behandelt, dan zou ik dat doen. Maar dan zegt hij, maar ik ben God en geen mens. En dan zegt hij, ik ben de heilige in het midden van u. Oh, gemeente, is dit niet een evangeliewoord? In Hosea 11 vers 9 wordt het heilig zijn van God juist dus betrokken op zijn liefde. God zegt, ik ben geen mens, ik ben God, ik ben anders dan jullie. Ik ben anders in mijn liefde. Wat een evangelie is dit voor Israël. Maar wat is dit ook een evangelie voor ons, gemeente? Want we hoeven ons echt niet te verheffen boven het toenmalige Israël. Wat zal het fotoalbum van de kerk, zou dat fotoalbum van de kerk en haar geschiedenis er zoveel anders uitzien? Als we kijken naar al die eeuwen van de kerkgeschiedenis. Dan weet ik ook, het is de genade van God dat er anno 2022 een gemeente is. Dat er een kerk is, ook in Ochten. Als we kijken naar de geschiedenis van de kerk met ook al die zwarte bladzijden, dan is het er ook echt een wonder en dan kunnen we het er ook niet anders zeggen Het heeft te maken met de heilige God, die ook waakt over zijn kerk. Maar wat is hij ook heilig in zijn liefde. Gelukkig raakte hij ook onze voorouders, maar ook ons voorgeslacht niet zat. Maar hij bleef trouw, ondanks de ontrouw van de kerk. Ook met alle afsplitsingen, met alle conflicten die er in de kerk zijn. Je zou kunnen zeggen, maar nu stop ik ermee. Maar dan opnieuw geldt ook voor de kerk. Wij leven van diezelfde genade. God zegt, maar ik ben God, ik ben geen mens. Ik ben de heilige in het midden van u. Ik ben heilig in mijn liefde. Maar gemeente, ik maak het nog persoonlijker. Zou het fotoalbum van u en van jou en van mijn leven er zoveel beter uitzien dan Israël? Ik houd maar bij mijzelf. Mijn fotoalbum ziet er in ieder geval niet mooier uit. Oh ja, wel die foto's die mijn vader en moeder hebben gemaakt. Of later toen ik zelf jong was. Ik maakte van de vakanties die ik mocht maken met mijn vrienden. Maar de foto's die God heeft gemaakt, dat waren al die jaren. Misschien wel met die mooie momenten van verjaardagen, maar ook die momenten van die donkere bladzijden. Als God een fotoalbum van mijn leven zou maken, gemeente, het zou echt lijken op Israël. En ik zou het niet eens aan u durven tonen. En dan zou ik heel graag willen van, nou, hier zullen we die maar samen bekijken. Als God zou doen met mij naar al die foto's, nou, dan was er geen ontferming. Maar gelukkig mogen we ook vanavond horen. God is anders. God is heilig in zijn liefde. Ik begrijp het niet, heren. Dat u zo verdraagzaam bent. Terwijl ik zo vaak van u afwijk. Terwijl u zo vaak mij de weg wijst. Want u doet niet zo, inderdaad. U kijkt het niet, u ziet het niet door de vingers. Steeds weer spreekt u mij aan. Maar steeds weer merk ik ook mijn falen. Maar steeds weer mag ik me ook weer overgeven, heren, aan uw heilige liefde. Gelukkig maar dat we mogen horen. God is anders, gemeente. Dat is het geheim van de kerk. Dat is het geheim van mijn geloof. De ontferming van God in Christus. Ja, het anders zijn van Gods liefhebben is ook zo duidelijk zichtbaar geworden in het zenden van dat andere kind. Niet Israël dan, maar van dat andere kind, die grote zoon die uit Israël geboren werd. Een van de mooiste teksten en de bekendste teksten uit de Bijbel, die zegt het ook zo treffend. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan staat er in het Grieks een woord voor de wereld, de van God afgevallen wereld. Al zo lief heeft God de van God afgevallen wereld gehad. Dat hij een profeet zond? Nee, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als we van Jezus leven een fotoalbum zouden maken, dan stonden daar foto's in van een kind dat de liefde van zijn vader wel waardig beantwoordde. Hij leefde, hij stierf en hij stond op om het fotoalbum van een rebellerend kind dat ik ben en dat we ook allemaal zijn van nature. Dat het leven van zo'n rebellerend kind, dat schuilt bij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij leefde en hij stond op uit de dood om mijn, om uw en in jouw fotoalbum op orde te maken. Ik vroeg u aan het begin, is uw fotoalbum al op orde voor de kinderen? Kan een mooi geschenk voor hen zijn, toch? Maar veel dieper en veel belangrijker is dit. Is het fotoalbum van uw gehele leven al op orde gebracht door het volbrachte werk van de Heer Jezus? Dat mogen we meenemen. Ook als de tweede boodschap van deze dag, om ook weer deze week in te gaan. Gemeente, tot slot. Dit gedeelte mag tot slot ook moed geven aan christelijke ouders van wie de kinderen niet meer omkijken naar God. En wie raakt dat niet? Wie heeft dat niet in zijn of haar gezin? Als het niet je eigen kinderen kunnen zijn, dan kennen we het wel misschien wel van een broer of een zus. Misschien sommigen zelfs met een vader en een moeder. Wat kan je dat pijn doen? En wat kan je als ouders in het bijzonder daarmee bezig zijn? Maar wat horen we vanavond? Als God zo anders is in het liefhebben, hè, dan is toch ook voor hen nog alles mogelijk. Heren, u bent toch de heilige. U bent toch anders. Als zij u de rug toekeren, heren, laat niet varen de werken van uw handen. Laat niet los. U bent toch heilig in uw liefde. Amen. We willen samen zingen het mooie lied Abba, Vader. De Heere is die Abba voor zijn volk, voor Israël, voor de kerk, maar ook voor jou in Christus Jezus. We willen samen dit lied zingen als een gebed tot hem. Lied 419, vers 1 en 2. Laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, daar worden we toch stil van. Dat wij u lief hebben. Dat is dankzij dat uw liefde stand hield. U ons, wij hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad, maar ook hebt volgehouden. Ook al die momenten toen wij u vergaten. En daar worden we stil van en dan zingen we samen dat lied Abba Vader ook als een lied van toewijding. Als een lied van dankbaarheid. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en eer voor uw heilige liefde in Christus Jezus. Dat u God bent en geen mens. Heren, wij willen u bidden dat uw liefde ook ons en de onze mag omringen. Dat we het mogen opvatten en mogen uitgaan leven in ons leven. Dat we ook beseffen dat dat ook het beste leven is. Om te leven in die lichtkring van u. En we willen dat bidden, Heren, niet alleen voor ons, maar ook voor onze kinderen. U weet ook, Heren, bij wie het verdriet ook op dit moment aanwezig kan zijn van die verstoorde verhoudingen. O Heren, wilt u ons helpen dat er een keer in mag komen? O Heren, wilt u draagkracht geven, ook als dat verlies en gemis aanwezig is, ook op die manier zoals u ook vanmorgen sprak, ook tegen de treurenden. Heren, dat zij ook mogen weten, dat u het wel ziet, dat u het aanschouwt. En dat ze het ook in uw hand mogen leggen. En Heren, ontferm u erover. Maar ook, Heren, als de band wel goed is. Maar tegelijk ook zien dat kinderen u niet nodig hebben. O Heren, u bent toch heilig in uw liefde. Zij en wij, Heren, verdienen het niet. Maar als u dan zo anders bent in het liefhebben, willen wij u ook echt vragen. O, laat niet varen het werk van uw handen. En wilt u hen stilzetten, Heren? Wilt u hen trekken, ook met koorden van liefde, zoals u dat ook in ons leven hebt gedaan en ook nog steeds doet. Wij danken u, Heren, voor uw liefde en trouw en dat we daar ook in mogen eindigen op deze zondag. Het was uw liefde en trouw dat we weer tot twee keer toe uw woord mochten horen. Het is uw liefde en trouw dat de Heer Jezus Christus niet alleen gekomen is, maar dat hij zijn volbracht werk heeft gedaan en dat we hem nu ook in ons midden mogen hebben steeds weer, in de kracht van zijn geest als de opgestane. En dat geeft ons ook moed om ook deze week weer samen in te gaan. Wij willen u bidden, Heren, voor de zieken. Vanmorgen hebben we gebeden voor een hele lijst. Maar één persoon willen we in het bijzonder nog verbidden. En dat is de Heer R.J.A. van der Poel van de Bagijnenstraat in Ochten, die in het ziekenhuis in Utrecht verblijft. Heren, wees ook dit kind, deze broeder, dit gemeentelid nabij. En wilt u hem ook alles geven wat nodig is aan medische zorg, aan medische hulp en liefde van personeel en artsen. Maar uw dragende hand boven alles. Heren, zo bidden we u of u met ons deze week in wil gaan. Geef ons een goede week en breng ons in gezondheid ook volgende week bij elkaar. Hopelijk met steeds meer mensen in de kerk. En dat het alles mag zijn tot eer van u. Levende God, doe dan weg alles wat niet goed was in het spreken, in het luisteren. En verhoor onze gebeden als wij het u bidden in de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Here en Heiland. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. Dat zijn dezelfde als vanmorgen. De Apostel-app kunt u zien in de kerk of ook thuis. Daarin ziet u ook de collecte voor Open Doors. Vanochtend ging dat filmpje niet door. Een wat informatieblokje van Open Doors. Na deze dienst wel. Dus zometeen niet gelijk uitschakelen. Hier in de kerk zullen ze het merken, maar ook u. Dus blijf nog even kijken naar als de zegen heeft geklonken. En ik hoop van harte dat ook dat werk van Open Doors, als u dat nog niet uw hart heeft, dat uw hart zal krijgen. We willen nu samen tot slot zingen lied 460 en daarvan 1, 2 en 3. Lied 460, 1, 2 en 3. En ook daarin mogen we zingen over de liefde van God. U blijft nabij, uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 460 in het geheel. Gaat dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God. en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Christenen die gezien worden als staatsvijand, christenen die onder zeer zware druk staan in oorlogsgebied, christenen die opgejaagd worden en christenen die opnieuw geconfronteerd worden met een extreme toename van vervolging onder de Taliban. Elk jaar stelt Open Doors de ranglijst christenvervolging samen. Deze ranglijst toont de 50 landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden. Dit zijn de 5 landen waar vervolging het zwaarst is. Nummer 5. Jemen. Een gevaarlijke plek om christen te zijn. Het land bevindt zich in een humanitaire crisis. Noodhulp wordt vooral aan vrome moslims gegeven, via de lokale moskeeën. Christenen vormen een bedreigde minderheid. Omdat ze als ongelovigen worden beschouwd, worden ze dagelijks gediscrimineerd. De meeste geïmmigreerde en buitenlandse christenen hebben het land verlaten. Afwijkende meningen worden bruut onderdrukt en leiden vaak tot arrestatie, marteling of erger. Nummer 4. Libië. De politieke situatie in Libië is iets stabieler dan voorheen. Toch heerst in Libië nog veel wetteloosheid. De invloed van extremistische moslims neemt toe als gevolg van de binnenlandse strijd om de macht. Dit alles maakt christenen, die toch al een kwetsbare groep vormen, nog meer vatbaar voor vervolging. Vijandelijkheden en aanvallen kunnen uit extremistische hoek komen, maar ook vanuit de eigen familie. Nummer 3. Somalië. Somalië is verstrikt in een eindeloze burgeroorlog. De recente machtsovername van de Taliban in Afghanistan is een morele opsteker voor de islamitische terreurgroep Al-Shabaab, die actief is in Somalië. Alle christenen in Somalië zijn bekeerde moslims. Word je ervan verdacht je bekeerd te hebben tot het christendom, dan wordt alles wat je doet in de gaten gehouden door je stamleiders, stamoudsten en familieleden. Nummer 2. Noord-Korea. In dit land worden christenen gezien als staatsvijand. De huidige president, Kim Jong-un, wordt als een god vereerd, net als zijn vader en grootvader. Noord-Korea staat dit jaar voor het eerst in 20 jaar niet meer op nummer 1 in de ranglijst christenvervolging. Vervolging is hier echter in elk opzicht onverminderd zwaar. Het handjevol kerken dat het land rijk is, bestaat alleen voor de show, om schijn van religieuze vrijheid te wekken. In werkelijkheid is het bezit van een Bijbel illegaal en uiterst gevaarlijk. Wordt bekend dat je christen bent, dan kun je rekenen op arrestatie, marteling, dwangarbeid en dood in een van de vele afschuwelijke werkkampen die het land rijk is. Ook je familieleden worden vaak gelijk met jou opgepakt. Nummer 1. Afghanistan. De machtsovername door de Taliban heeft een trend versterkt in Afghanistan. Deze trend was al aan de gang, zelfs toen er nog internationale troepen in het land waren. Christenvervolging in Afghanistan wordt steeds heviger. Eenheden van de Taliban-strijders sporen christenen actief op. Bijna elke christen in Afghanistan is een moslimbekeerling. Het gevaar om hierom vermoord te worden door de Taliban of door de eigen familie is bijzonder groot. Er is geen enkel officieel kerkgebouw in het land, maar de ondergrondse kerk van de Heere Jezus is vastbesloten te overleven. Een Afghaanse christen zegt: wij zijn de kerk van Christus. We zijn er nog en we blijven hier, wat er ook gebeurt. Wil je meer weten over de landen van de ranglijst christenvervolging? Of wil je de persoonlijke verhalen en gebedspunten horen van de vervolgde christenen? Ga dan naar onze website